Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast. Superleuk dat je weer luistert of dat je voor het eerst luistert. Dat kan natuurlijk ook. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Of nou ja, een tijdje geleden. Het is 2 weken geleden. Dat is voor mijn doen, is dat best wel lang geleden. En dat heeft ook een reden. Dat ga ik je zo vertellen wat de reden daarvan is. En nu is het even een solo podcast. Morgen komt er een hele bijzondere podcast ook online te staan met een bijzondere gast. Ik heb namelijk 1,5 week geleden heb ik Celine Charlotte van het Woud mogen interviewen. En ik denk niet dat ik hoef uit te leggen wie dat is. De meeste ondernemers zullen haar wel kennen. Zij heeft inmiddels echt 53.000 volgers op Instagram. Heeft een miljoenenbedrijf. Verkoopt superveel online cursussen. En zij was op zoek naar een aantal podcasts waarin zij haar Engels mocht oefenen. Want zij is verhuisd naar Amerika, naar Sedona. En toen zei ze van, ik wil graag een paar Engelse podcasts opnemen waarin ik dan geïnterviewd word. En ze zei, maakt me niet uit of het daadwerkelijk een Engelse podcast is of iemand die een Nederlandse podcast heeft, maar die bereid is om een keer een Engelse aflevering te doen. Dus toen dacht ik, waarom ook niet? Dus ik heb haar mogen interviewen, die komt morgen online te staan. Of misschien staat die al wel online, omdat je deze podcast pas veel later beluistert. De afgelopen 2 podcasts waren natuurlijk ook al interviewpodcasts. Dus ik dacht, het wordt weer tijd voor even een solo podcast. Waarin ik aan de ene kant het met je wil gaan hebben over een best wel gevoelig en ook gewoon lastig, vervelend, emotioneel beladen onderwerp. Namelijk de recessie. Ik heb namelijk, toen ik Celine Charlotte ging interviewen, toen had ik van tevoren even op stories had ik gevraagd van, jongens, wat voor vragen willen jullie dat ik haar ga stellen? Waar willen jullie dat ik over in gesprek ga met haar? En toen kreeg ik superveel vragen doorgestuurd. Ik heb daar een aantal van uitgekozen. Maar ik heb een aantal vragen niet uitgekozen, maar daar werden wel heel veel vragen over gesteld. En een heel aantal van die vragen die gingen over de recessie. Dus hoe ga je om met een afname van klanten in tijden van crisis? En soms werd de vraag ook net even anders gesteld. Hoe zorg je ervoor dat je wel klanten blijft aantrekken in tijden van crisis? Of als er heel veel inflatie is, zoals dat nu natuurlijk het geval is. En wat ik terugkreeg eigenlijk van veel ondernemers was dat ze er steeds meer last van hebben dat potentiële klanten vooral, dat die nee zeggen met als reden, ik heb op dit moment geen geld. Dus daar wil ik het aan de ene kant met je over hebben. En ik geef je meteen even een waarschuwing, want het is een beetje een triggerende podcast. Dat zal niet voor iedereen zo zijn. Maar ik heb ook al eens een keer een nieuwsbrief gestuurd over dit onderwerp. En ik ga de nieuwsbrief deels hierin ook herhalen. Want ik sta er nog steeds hetzelfde in als toen. En die heb ik in oktober vorig jaar gestuurd. En voor je beeldvorming, meestal heb ik een uitschrijfpercentage bij mijn nieuwsbrief van 0,2 tot 0,4%. En bij deze nieuwsbrief stond die op 3%. Dus dat is heel veel keren hoger. Dat is 10 keer zo hoog als je het een beetje gemiddeld bekijkt. Dus blijkbaar heeft dat heel wat losgemaakt. En dat komt omdat ik kijk anders naar een crisis. In plaats van alleen maar het te zien als iets heel uitdagends en vervelends. Ik zie het nog steeds als iets uitdagends en vervelends, maar ik zie het ook als een kans. En ik geloof dat heel veel ondernemers in tijden van crisis, dat het probleem niet zozeer de crisis is, maar zijzelf. Dus het is best wel een confronterende podcast wat dat betreft. Maar ik wil het toch met je delen. Want op het moment dat jij die knop kunt switchen, zeg maar, in je hoofd, en je kunt ernaar gaan kijken op de manier waarop ik ernaar kijk, dan heb je veel meer kans dat jij gewoon blijft floreren in de crisis. Dat je andere mensen ook kunt helpen die het misschien weer moeilijker hebben. Dan wanneer je er naar kijkt op een soort van de standaard manier waarbij heel veel mensen een beetje in zak en as gaan zitten. Waarbij ze vaak bij voorbaat al denken, laat maar, want het gaat toch niet werken, tijden van crisis. En laten we dat nou maar niet doen. Dus vandaar dat ik hem wel wil opnemen. Maar voordat ik dat ga doen, en trouwens nog één ding, ik ga er vanuit 2 perspectieven naar kijken, dus vanuit 2 kanten. Aan de ene kant gaat het dus over hoe ga je om met afname van klanten, hoe blijf je zorgen dat er klanten binnenkomen. Aan de andere kant krijg ik juist ook veel vragen van mensen die in een tijd van crisis, dat die nu juist floreren met hun business. En dat zijn al soms mensen die ook iets teachen op dat gebied. Dus dan zijn het bijvoorbeeld business coaches of iemand die helpt met geld verdienen. En dan krijg ik ook wel eens de vraag van, Tien, ik heb afgelopen maand heb ik mijn beste omzet ooit gedraaid. En eigenlijk wil ik dat wel delen, maar kan ik dat wel maken in deze tijd? Dus Ik ga er vanuit twee kanten ga ik het belichten. Vanuit de ene kant als je geraakt wordt op een negatieve manier. Vanuit de andere kant als het juist heel positief gaat. Hoe ga je er dan weer mee om? Maar eerst wil ik even een heel leuk persoonlijk nieuwtje met je delen. Wat ook onder andere de reden was dat ik iets minder heb gepodcast de afgelopen tijd. En ik denk dat heel veel mensen het al wel kunnen raden of het al weten. Ik heb het namelijk vorige week op social media al gedeeld, op Instagram. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die mijn podcast beluisteren en die me niet volgen op Instagram. Tristan en ik verwachten een kindje eind augustus. Ik ben zwanger, nu 14,5 week. We weten het sinds kerstavond, 24 december. Superleuk allemaal. Dit was al een tijdje een wens. Dus we zijn daar super blij mee. En het gaat ook allemaal goed inmiddels. Het kindje maakt het goed. We hebben echt net de 13 weken echo gehad. En de 13 weken echo is een echo waarin ze kijken naar eigenlijk van alles. Hebben de hersenen zich goed ontwikkeld? Hoe staat het met de nekplooi? Hoe zijn de bloedvaten, de longen? En misschien heb je al wel kinderen. Deze 13 weken echo is eigenlijk de 20 weken echo, maar dan 7 weken eerder. En dat doen ze nu iets van 1,5 jaar. En dat is vanuit een studie of iets dergelijks. Dus dit is een echo die er eerst niet was. Maar nu is die dus een soort van naar voren gehaald in verband met een studie. Dus dat was voor ons wel een voordeel, want dat geeft al gewoon iets eerder de bevestiging of de duidelijkheid in ieder geval of het allemaal goed is of dat er iets misschien wel niet goed is. En bij ons was dat gelukkig allemaal goed. We hebben er ook voor gekozen om een niptest te doen. Dan gaan ze kijken naar de chromosomen en dan kijken ze of er ook iets, of er misschien syndroom van Down is of iets dergelijks of andere dingen. En dat was ook allemaal goed gelukkig, dus we zijn echt super blij. Ik heb me alleen best wel heel brak gevoeld in het begin. Ik was echt mega misselijk. En dan ook echt zo misselijk dat ik het niet eens redde tot aan de wc. Maar dat ik gewoon de hele tijd met zo'n Fomar supermarkttasje gewoon rondliep. Ook in Zuid-Afrika, want wat ik al zei, we kwamen er op kerstavond achter. Toen zijn we vrij snel daarna zijn we met vakantie gegaan naar Zuid-Afrika. Dat was toen op 27 december. En ik moest nog zo lachen, want ik liet toen op Instagram zien van oh, we zijn in Zuid-Afrika, super fijn. En dat we business class vlogen voor de eerste keer. En helemaal geweldig natuurlijk. Maar wat je toen nog niet zag, was dat ik gewoon echt op dat moment al zo ziek was. We hebben echt wel minder kunnen doen, omdat ik me gewoon best wel vaak of in één keer super moe voelde, of ik was super misselijk. En ik kon me er gelukkig wel in overgeven. En Tris was er ook echt helemaal oké mee. Kijk, ik was natuurlijk al heel vaak in Zuid-Afrika geweest, omdat ik daar meerdere keren heb gewoond. Tris dan nog nooit. Maar goed, dit is natuurlijk allemaal voor het grotere doel. Dus het was allemaal oké. Maar ik moest dus zo lachen, omdat ik steeds moest overgeven. En ook in die business class, op de terugweg. Ik begon met zo'n heel klein keurig zakje, wat je dan altijd krijgt. En uiteindelijk zijn we geland en dan had ik echt een soort bodybag in mijn handen waar echt 4 mensen wel in kunnen. En ik lag er gewoon helemaal af. Dus ik heb de afgelopen weken heb ik een beetje rustig aangedaan. Ik dacht, ik ga gewoon even het werk doen wat nu belangrijk is. Ik ga goed mijn klanten helpen en verder zet ik het even op een lager pitje allemaal. Dus vandaar ook dat ik er iets minder was. Maar inmiddels ben ik door het eerste trimester en ik voel me echt een stuk beter. Ik heb superveel energie, zelfs nog meer energie dan normaal. Ik heb wel dat ik 's avonds om 7:30, dan ben ik gewoon echt helemaal moe. En dan kan ik ook niet zo heel veel meer. Maar gewoon gedurende de dag ook echt high on life. Ik ben helemaal blij en dankbaar. Dus dat is echt super fijn. Ik moet alleen wel een beetje, ik merk nu dat ik mijn grenzen opnieuw moet gaan ontdekken. Want voorheen kon ik gewoon heel veel. En nu nog steeds. Maar ik merk dat mijn grens gewoon op een andere plek ligt. Dus ik heb nu nog snel de neiging om iets te veel te doen. Dat ik echt wel elke week nu steeds een dag heb dat ik echt denk, oh, ik kan niet meer. En dat is steeds aan het einde van de week. Dus ik heb vandaag voor het eerst even mijn agenda voor de rest van de week ook een beetje anders ingericht. Omdat ik dacht, oké, dit mag nu eventjes anders. Dus het is superleuk. En ik ben ook tegelijkertijd een beetje zoekende. Dus dat ga je ook de komende tijd wel een beetje meekrijgen. Mijn intentie is gewoon om nog heel veel over business en zo te blijven praten. Maar dit is nu ook even belangrijk in mijn leven. Dus daar ga je vast ook nog wel wat dingetjes van meekrijgen. Volgende week gaan we het geslacht ontdekken. Volgende week maandag is dat. En we zijn heel benieuwd. Ik ben eigenlijk vooral heel benieuwd. Tristan, die vond alles wel prima. Die zei, voor mij mag het een verrassing zijn. Maar als jij het heel graag wilt weten, prima. Dus dan horen we of het een jongetje of meisje wordt. En nou ja, ik ben heel benieuwd. We hebben beide niet echt een wens of iets dergelijks voor een jongen of meisje. Het is meer gewoon leuk. En ook ergens, ik ben een praktische meid. Dus ik vind het ergens ook gewoon praktisch om te weten met de slaapkamer en zo. Dus dan weet je dat eventjes. Hey, en dan ja, voelt het een beetje gek. Want dit is natuurlijk een heel blij onderwerp. En superleuk en fijn. En dan nu eventjes de switch naar een veel triester onderwerp. Maar goed, dit was net even de podcast die ik nu op wilde nemen, die nu relevant is. Dus ik dacht, ik combineer die twee gewoon even. En dan is het net zoals het echte leven toch. Dan heb je ook vaak de pieken en de dalen soms wel tegelijk. Maar goed, nu dus over de crisis. En wat ik al zei, ik sta daar een beetje anders in dan heel veel andere ondernemers. Kan dus triggerend zijn, maar ook weer heel helpend. Kijk, als er een crisis is, wat je mag beseffen is dat wat er gebeurt, is dat er ergens iets heel erg misgaat in het economische systeem. Ergens stort er iets in elkaar en dat heeft een effect op mensen. Kijk, inflatie heeft effect op iedereen. Dus weet je, als ik meer moet betalen voor de pot pindakaas bij de Albert Heijn, dan moet jij ook meer betalen voor de pot pindakaas bij de Albert Heijn. Dus dat raakt iedereen. En met de energierekening, nou, dat raakt ook bijna iedereen. Er zijn natuurlijk ook best wat mensen met een vast contract waarbij wie het dan weer hetzelfde blijft. Maar met een crisis worden heel veel mensen direct geraakt en sommige mensen indirect. Dus met direct geraakt bedoel ik dat mensen als gevolg van de crisis bijvoorbeeld hun baan kwijtraken of iets dergelijks. En stel, misschien is dat nu al wel het geval bij jou of voorzie je dat dat gaat gebeuren, dan is dat natuurlijk super vervelend. Hè? Dat is gewoon echt, ja, dat is gewoon kut. Of misschien dat je partner dat wel heeft of misschien een vriendin of een ouder of iets dergelijks. En ja, daar kun je dan op dat moment ook gewoon even weinig aan doen. Dat is gewoon kloten. Dat doet pijn, dat is vervelend, dat brengt onzekerheid. Maar wat je wel mag beseffen is dat in een tijd van crisis, wat er gebeurt is, een deel van de economie wordt direct geraakt. Maar het is niet zo dat geld opeens zomaar verdampt. Het is niet dat geld een soort van in de fik wordt gezet en dat het verdwenen is. Wat er gebeurt is dat geld anders verdeeld wordt. Want wat altijd geldt is dat de een zijn dood is de ander zijn brood. Even heel plat gezegd. Hè? Dus iemand wordt er slechter van, iemand wordt er beter van. Want je krijgt andere behoeftes. Dus even een voorbeeld. Ik had die nieuwsbrief geschreven in oktober vorig jaar. Toen was ik op een workation en toen deden we een introductieronde. En toen zat ik later met iemand te praten die me net had verteld wat ze deed. En toen zei ze van ja, ik vind het eigenlijk een beetje, ja, stom om toe te geven, maar dankzij de coronacrisis is mijn bedrijf ontploft. Dus mijn bedrijf is toen echt gaan floreren, zei ze. Dat kwam omdat zij allemaal speelgoed voor kinderen verkocht online. En in die tijd zaten in een lockdown, gingen ouders heel veel spullen kopen voor hun kinderen, voor vermaak thuis. En haar business is ontploft. Ik ken ook iemand anders die had verkocht mondkapjes met allemaal leuke printjes. Die is ook financieel beter geworden door de crisis. Dus sommige mensen worden letterlijk rijk door de crisis. En wat dan helemaal interessant is om te weten, ik heb hier laatst onderzoek naar gedaan. Wist je dat meer dan de helft van alle bedrijven die in de Fortune 500 staan, dat die zijn gestart in een crisis? Dus denk aan Airbnb, Uber, WhatsApp, Disney, HP. Superveel bedrijven zijn juist gestart in tijden van crisis. En toen dacht ik van, hé, dit is echt wel heel interessant. Hoe kan dat nou eigenlijk? En ik kwam er eigenlijk achter dat in tijden van crisis zijn er ook heel veel kansen. Wat er alleen gebeurt in tijden van crisis is een deel wordt echt geraakt en de rest wordt vooral beïnvloed door eigenlijk het psychologische effect. Tenminste, worden grotendeels beïnvloed door het psychologische effect. Want kijk, in een crisis dan krijg je ook vaak dat het nieuws daarom draait en de krantenkoppen die staan vol met slecht nieuws en zoveel mensen ontslagen en dit duurder en dit heftig en dat heftig. En dan krijg je heel veel mensen die bij voorbaat al hun geld niet gaan uitgeven. Er is bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan door een aantal banken. Ik weet dat onder andere de Rabobank dit heeft gedaan. En uit dat onderzoek kwam Het resultaat dat in tijden van crisis staat er meer geld op spaarrekeningen dan ooit tevoren. En dat zie je altijd in golfbewegingen, want alles in het universum heeft een tegenpool, gaat vaak op en neer. Dus net als dat je dag en nacht hebt, zomer en winter, licht en donker, mannelijk, vrouwelijk, etc. Zie je vaak ook dat we vaak in een soort periode van 7, 8 jaar hebben we economische voorspoed. En dan zie je vaak daarna dat we weer in de recessie komen. En dan zie je weer een x aantal jaar economische voorspoed en dan gaat het weer naar beneden. Maar, dus daar is heel veel onderzoek naar gedaan, want dat is gewoon een interessant gegeven. Wat er dus gebeurt, is dat heel veel mensen dan superveel geld op de spaarrekening hebben staan. Dus Rabobank zei destijds, die hebben dat een aantal jaar geleden onderzocht, van er staat meer geld dan ooit op spaarrekeningen. Dus er is heel veel geld wat bij de banken staat in tijden van crisis. Maar wat doen mensen? Ze zien om zich heen overal slecht nieuws, direct en vanuit de kranten. Dus heel veel mensen gaan bij voorbaat al voorzichtig doen. Dus ze gaan iets niet kopen, want ja, stel je voor dat wij straks ook onze baan kwijtraken. Of ze gaan een goedkopere vakantie boeken, want ja, je weet het maar nooit. En mensen die gaan in soort van in de spaarmodus. Dus die gaan minder geld ook in de economie stoppen. Of wat er ook vaak gebeurt, de hele sfeer wordt ook een soort van, ja, negatiever wil ik zeggen, dat triester is het misschien meer. Want kijk, als je weet dat zoveel mensen geraakt worden, ja, dan gaan ook heel veel mensen zich een beetje inhouden met hun boodschap. Dus dat ze niet bijvoorbeeld die dikke vette auto gaan kopen, want ja, dat is ook zo lullig voor de buren. Die buurman is net zijn baan kwijtgeraakt, komen wij aanzetten met onze dikke BMW. Of iemand die gaat bijvoorbeeld op Instagram niet delen dat ze net een hele dikke maand heeft gehad met haar omzet. Want ja, dat is ook zo lullig tegenover de rest. Dus we komen steeds meer, ook psychologisch gezien, dan in een soort sfeer terecht, waarbij het met ons allemaal een soort van of slecht gaat, of een soort slechter lijkt te gaan dan dat het daadwerkelijk gaat. En het interessante is, daar zit nou juist ook de kans. Want in tijden van crisis, wat ik al zei, wordt geld anders verdeeld. Dus er zijn mensen die veel rijker worden door een crisis. En die mensen die blijven wel hun geld uitgeven. Maar wat gebeurt er ook bij heel veel ondernemers, bij heel veel bedrijven? Die gaan dan bij voorbaat gaan ze al hun advertentiebudgetten naar beneden halen. Of bij voorbaat gaan ze al iets niet lanceren omdat ze denken van ja, maar ja, het is een beetje een moeilijke tijd nu en dit en dit en dit. En iedereen die houdt zich steeds meer gedijst, waardoor er veel meer vrij spel komt voor de bedrijven, voor de ondernemers die juist in tijden van crisis all out durven te gaan. En dat zijn vaak de bedrijven die gewoon weten, hey, ik heb juist in deze periode heb ik een topconcept, zoals degene die de mondmaskertjes verkocht in de coronacrisis. Maar dat heb je altijd wel in een crisis. Dat er iemand is die weet, hey, ik heb gewoon een topidee. Maar wat ik graag zou willen zien, is dat ook veel meer van de normale ondernemers dat zeg maar doen. En altijd als ik dat zeg, dan krijg ik als weerwoord van ja, maar ik blijf gewoon doorgaan en ik ben nog steeds aan het verkopen, maar ik krijg van iedereen terug, ik wil wel, maar ik heb geen geld, bladibladibla. En wat je mag beseffen, en dit is even het pijnlijke om te horen, is dat als mensen zeggen dat ze geen geld hebben, dan klopt dat heel vaak niet. Dus een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd tijdens het ondernemerschap, als ondernemer, maar ook als coach zijnde, is het probleem is zelden het echte probleem. Dus het probleem waarvan mensen zeggen dat het het probleem is, dat is meestal niet het daadwerkelijke probleem. Als je dan echt goed gaat doorvragen, komt er bijna altijd iets anders uit. Dus dat zie je ook wel eens in je relatie bijvoorbeeld, toch? Dat stel je bent met je partner en jouw partner flipt opeens omdat je de vaatwasser niet hebt uitgeruimd. En jij zou dat doen en jij dit. En dat je echt denkt, holy moly, is die vaatwasser nou het probleem? Flipt die daarom? En als je dan eenmaal in gesprek gaat, dan kom je erachter van, oh ja, maar een tijdje geleden, toen zei je iets tegen mij, dat zit me eigenlijk nog steeds niet lekker. Maar daar heb ik me toen nooit om over uitgesproken. Dus eigenlijk is dat het effect een beetje. En dat zie je vaak ook bij de vraag is zelden de echte vraag. En kijk, wat er gebeurt in tijden van crisis, is je hebt sowieso al het psychologische aspect van dat mensen vaak wat banger zijn om hun geld uit te geven. Dus het ding is, als ze dan zeggen, ik wil wel, maar ik heb geen geld, zeggen ze vaak niet letterlijk, ik heb geen geld. Kijk, en in 10% van de gevallen of 5% van de gevallen zal dat misschien echt de reden zijn. Hè? Dus dat ze echt gewoon 0 euro op de spaarrekening hebben staan bijvoorbeeld. Maar in 90% van de gevallen betekent het eigenlijk dat ze zeggen, ik heb het geld wel, Maar jij als ondernemer hebt mij niet voldoende weten te overtuigen van wat jouw product of dienst mij oplevert. Dus ik vind het niet waard om mijn geld aan uit te geven. En het is natuurlijk een heel makkelijk excuus als potentiële klant zijnde om te zeggen dat je geen geld hebt. Want niemand kan jou in de portemonnee kijken. Nou, het is best wel een beetje, heel veel ondernemers vinden het een soort van not done om dan nog met elkaar een soort van in discussie te gaan. Dus als iemand zegt ik heb geen geld, dan is dat vaak een beetje een dooddoener ook voor het gesprek. Hè? Zo van, oké, nou, niks aan te doen. Maar wat er dan eigenlijk gebeurt, als je dat steeds meer krijgt in tijden van crisis, is dat het heel pijnlijk zichtbaar maakt waar het lekt in jouw bedrijf. Want op het moment dat jouw marketing en sales en alles, zeg maar het hele plaatje van je business, als dat goed in elkaar zit, wat je dan gaat merken, dat heb ik nu namelijk steeds vaker, nu dat het steeds meer kloppend is, het hele ding, is dat mensen letterlijk tegen me zeggen, weet je wat, Tien, ik heb het geld niet, maar ik wil dit zo graag, dit gaat mij zo helpen, ik ga het geld lenen, ik ga met mijn vader in gesprek, of ik ga met die ene vriendin in gesprek of iets dergelijks. Want dit gaat mij helpen. Op wat voor manier dan ook. Hè? Kijk, ik help mensen dan letterlijk om ook meer geld te verdienen. Maar het gebeurt ook bij klanten van mij die mensen helpen om zich gelukkiger te voelen, of om van bepaalde fysieke klachten af te komen of iets dergelijks. Dan krijg je dat soort reacties. En als het niet, zeg maar, helemaal kloppend in elkaar zit, of nou ja, het hoeft echt niet helemaal kloppend te zijn, maar laten we zeggen, als de cirkel niet voor 80% minimaal rond is, dan kun je dat zelfs nog terugkrijgen van mensen met veel geld. Ik moet dan ook altijd wel een beetje lachen om mensen die dan tegen mij zeggen, klanten die dan tegen me zeggen van ja, ik krijg continu terug van mensen dat ze geen geld hebben, dus ik kies een doelgroep van mensen die veel geld hebben, want dan is geld tenminste niet het probleem. Maar dan nog kun je vaak terugkrijgen. Of dan zeggen ze tegen je van ja, nou, ik heb toch wel veel grote uitgaven de komende tijd, dus dit krijgt even geen prioriteit. Dus dan wordt geld alsnog het probleem gemaakt. Of wat er dan gebeurt, is dat mensen het hun tijd niet waard vinden. En je kunt wel kiezen voor een doelgroep met veel geld, maar die mensen zijn mega kieskeurig met waar ze hun tijd aan spenderen. Want bij die mensen geldt meestal, er is genoeg geld, maar er is niet altijd voldoende tijd. Dat zijn mensen die heel druk zijn. Dus ik heb dat bijvoorbeeld ook. Bij mij is er zat geld, maar ik ben super kritisch in wat ik wel en niet koop. Want het kost me tijd. En mijn tijd, dat is heel schaars. Dus ook dan, en zelfs dan kan ik nog wel eens zeggen van ja, nee, ik heb het geld daar nu even niet voor. Dat is niet omdat het geld er helemaal niet is, maar omdat ik daar dan niet een stuk budget voor geallockeerd heb, omdat ik dat bijvoorbeeld aan andere dingen dan liever spendeer en ik daar bepaalde potjes, zeg maar, voor heb. Dus je lost het probleem eigenlijk nooit op door te zeggen, nou, ik ga dan wel voor een doelgroep met veel geld. Want juist dan moet je vaak nog veel meer on top of your marketing en sales game zijn om mensen te overtuigen van dat het hun tijd waard gaat zijn. Dus daarmee los je het probleem niet op. Het maakt gewoon heel pijnlijk duidelijk waar het nog lekt in je business. Dus dan lekt het of in je marketing, dus dat je boodschap niet strak genoeg staat, of je salesgesprekken, dat je gewoon de waarde van je dienst of product niet voldoende weet over te brengen, of dat jij wiebelig bent in het salesgesprek, dat de potentiële klant gewoon voelt van ze is zenuwachtig, het voelt niet helemaal zuiver of iets dergelijks. Ik voel dat iemand te eager is. En mensen die verwerken op het onderbewuste niveau 600.000 keer sneller informatie dan vanuit hun bewustzijn. Dus soms kan iemand je, zeg maar, al afwijzen om het minste of geringste. En dan is het zo makkelijk om geld als excuus te gebruiken. Of in mijn geval dat ik dan bijvoorbeeld tijd als excuus gebruik. Want ja, ik zeg veel liever dat ik er nu even geen budget voor heb, of dat ik er nu geen tijd voor heb, dan dat ik zeg, ja, ik vind jou eigenlijk gewoon ruk in het salesgesprek. Ik voel me niet gedragen door je, of ik vind je niet zo leuk, of iets dergelijks. Het is gewoon een hele makkelijke manier om jezelf er vanaf te helpen, zeg maar. Om met een soort zacht excuus uit het gesprek te komen. En in tijden van crisis, waar je, zeg maar, toe uitgenodigd wordt, is om mensen die direct geraakt worden, om die echt, nou ja, die dus bijvoorbeeld echt geen geld hebben, om die dan echt in te laten zien, dit gaat je echt zoveel opleveren, waardoor ze dus het geld, nou ja, bereid zijn om het geld er op een andere manier ergens vandaan te halen. En met dat ik dit zeg, voel ik wel meteen dat ik even een soort disclaimer erbij wil delen. Kijk, je moet natuurlijk niet dan misbruik van mensen gaan maken. Hè? Dus ik heb regelmatig dat mensen of hun laatste geld aan mij uitgeven of ze lenen het ergens. En daar ben ik extreem voorzichtig mee. Want ja, uiteindelijk is iemand zelf verantwoordelijk voor het geld wat hij of zij uitgeeft. Maar het is mijn verantwoordelijkheid als expert zijnde om dan ook echt te zeggen, ja, jij bent helemaal mijn ideale klant. Ik kan je supergoed helpen om iemands verwachtingen ook te managen. Dat ik wel zeg van, hey, ik heb er alle vertrouwen in dat ik je kan helpen. Dit is een beetje mijn verwachting, maar dat is absoluut niet de garantie. En om dan echt heel open en eerlijk te zijn tegen iemand, zodat diegene niet instapt vanuit het idee, nou, die Tineke Zwart die denkt dat ik binnen 3 maanden 10k per maand kan draaien, dus no brainer. Nee, dan moet je iemand wel heel duidelijk maken van, dit zijn de mogelijke gevolgen, dit is het risico. Maar dan kan iemand alsnog willen instappen. Dus bij die personen is het aan jou om dat super duidelijk te maken en daar heel voorzichtig en verantwoordelijk mee om te gaan. Bij andere personen die dus niet direct worden geraakt door de crisis, maar veel meer psychologisch, die dus wel nog 30.000 euro bijvoorbeeld op de spaarrekening hebben staan, maar die toch denken, oeh, allemaal spannend, want ja, de buurman die heeft al geen geld meer, want dit. En ja, wij moeten ook voorzichtig zijn om hen te helpen vanuit wel zuivere intentie om veel meer in dat vertrouwen te stappen. Want wat er anders ook gebeurt, kijk, hoe meer iedereen zeg maar de vinger op de knip houdt vanuit angst of vanuit een soort van het hebben van medelijden met anderen, dus wij gaan ook maar een soort van op een sobere manier leven, hoe meer we de geldstroom in de economie stagneren en hoe langer die crisis uiteindelijk weer duurt. Dus om uit een crisis te komen heb je op een gegeven moment mensen nodig die juist denken, ja, fuck it, weet je, die crisis is er, maar ik kies voor vertrouwen. Ik ga er weer voor, ik ga mijn geld uitgeven, ik ga terugstoppen in de economie. Dat maakt dat het uiteindelijk weer gaat stromen en dat er ook weer een tijd van voorspoed kan ontstaan. En dit kun je trouwens vergelijken met een kijkfile. Ik heb dit wel eens eerder op stories gedeeld, maar ik vind het altijd wel een interessant fenomeen. Dus ik weet niet of je dat begrip kent, maar een kijkfile betekent dat er is een ongeluk gebeurd op de ene weghelft, dan ontstaat er een file op die weghelft. Dus dan zijn er auto's die letterlijk om het ongeluk heen moeten rijden. Weet je, er komt vaak politie, ambulance. Nou, dat zorgt ervoor dat alles stopt. Op de andere weghelft gaan mensen kijken van, hé, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar op de linkerbaan? Daar gebeurt iets. Die mensen gaan langzamer rijden omdat ze het willen zien. Die gaan zich dus een beetje, die gaan het gedrag kopiëren van de mensen op die andere baan. Want die gaan ook langzamer rijden, want die moeten daadwerkelijk oppassen. En die moeten ook langzamer rijden. Maar die andere weghelft neemt dat over. En dan ontstaat er een file. Er is echt niks aan de hand. Maar die ene rijbaan die doet de andere rijbaan een soort van na, omdat ze willen kijken naar wat er gebeurd is. En dat effect krijg je dus eigenlijk ook in een crisis. Een deel wordt echt geraakt en meestal is dat niet een heel groot deel. Als je puur echt feitelijk kijkt naar wie heeft er nou echt geen geld meer, omdat diegene gewoon echt niet meer een baan kan krijgen, ontslagen wordt, et cetera. En kijk, iedereen wordt vaak wel geraakt door dingen als inflatie, maar in heel veel gevallen kunnen die mensen nog wel gewoon zeg maar rondkomen. Maar die mensen die gaan dus allemaal vanuit een soort kopieergedrag ook, gaan ze meedoen met het crisisgedrag als het ware. En dat zie je altijd, hè? Mensen kopiëren gedrag. Dus dat is hartstikke logisch. Als ik ga gapen, hè, dan moet jij gapen. Zeker als je me zou zien. Als ik emotioneel zou worden, dan worden mijn luisteraars vaak ook emotioneel. Ik heb wel eens gehuild in een podcast en dan krijg ik ook berichtjes terug van, oh, ik moest ook huilen, het raakte me zo. En nou ja, dat soort dingen. En als je dus de hele tijd gebombardeerd wordt vanuit alle kanten, vanuit je directe omgeving, vanuit de kranten, het nieuws, et cetera, dat het allemaal maar slecht gaat, dan ga je je er ook naar gedragen. En wat die mensen dan eigenlijk doen, dus die vanuit het psychologische meegaan, is dat ze medelijden gaan tonen met de mensen die direct geraakt worden, in plaats van dat ze gaan medeleven. En ik leg even de klemtoon op die twee woorden. Dus ze gaan medelijden tonen in plaats van medeleven. Dus ze gaan meelijden letterlijk. Dus ze gaan mee zeg maar in de pijn uit een soort loyaliteit. Of ze gaan mee in de pijn vanuit een soort, laten we ons er maar op voorbereiden en laten we maar voorzichtig doen, want je weet maar nooit of het bij ons ook nog mis kan gaan. En weet je, dat is vaak heel lief bedoeld, hè, naar de medemens, maar help je iemand daar uiteindelijk nou ook echt mee? Hè? Dus Als je medelijden gaat tonen en daardoor bijvoorbeeld niet deelt dat je een hoge omzet had, of dat je een mooie nieuwe auto hebt gekocht, of dat je je huis hebt verkocht met overwaarde, dan zal iemand zich, die dus direct geraakt wordt, emotioneel gezien, misschien gezien, gehoord en begrepen voelen. Maar uiteindelijk heeft de persoon die dus direct geraakt wordt er veel meer aan als we zo snel mogelijk uit die crisis komen, zodat er voor hem of haar ook weer meer financiële kansen ontstaan. En om uit een crisis te komen heb je mensen nodig die weer in het vertrouwen durven te stappen, die durven te zeggen, fuck die crisis, ik ga ondanks de crisis ga ik toch mijn geld investeren in X, Y of Z. Ik ga ondanks de crisis toch voor mijn droom. Of ik ga ondanks de crisis toch die luxe vakantie kopen. Dus mensen die de geldstroom in de economie weer op gang brengen. Die niet alleen maar denken in problemen, maar ook in kansen. Zodat mensen weer hoop krijgen en in actie komen om hun situatie ook te verbeteren. In plaats van dat ze bij voorbaat al bij de pakken neer gaan zitten. En ik geloof dus zelf heel erg dat je vooral medeleven mag tonen richting de mensen die het nu echt zwaar hebben. Maar je hoeft niet mee te gaan in hun lijden. En je kunt natuurlijk altijd op je eigen manier, kun je bijna altijd wel iets doen, hè, voor de mensen die geraakt worden. Dus in mijn geval is er geld. Ik kan geld geven. Nou, dat doe ik ook elke maand. En ik kijk heel vaak ook naar verschillende organisaties. Of ik kijk gewoon letterlijk naar mensen in mijn omgeving die wel iets kunnen gebruiken. Maar misschien heb je geen geld, maar heb je wel goede gezondheid en tijd. Stel dat je buurvrouw geraakt wordt. Die heeft het nu financieel zwaar. Misschien ook lichamelijk omdat ze wat ouder is. Of weet ik veel, een kapotte knie heeft. Dan kun je misschien een keer helpen en het huis schoonmaken. Of stel dat je waardevolle kennis hebt, deel dat af en toe gratis. Dus wat, nou ja, volgens mij heb ik dit nog nooit gedeeld, maar wat ik ook wel vaak doe is, soms dan komen er mensen bij mij op de radar, dat is dan vaak via Instagram, en dan raak ik met ze in gesprek en dan kom ik erachter dat ze echt door gewoon een kutsituatie gaan. Dat ze financieel aan de grond zitten door recessie of inflatie of iets anders. En dan ben ik ook nog wel eens geneigd, als ik echt wel zeker denk te weten, want zeker weten doe je het natuurlijk nooit, dat ze gewoon echt geen geld hebben om bijvoorbeeld mijn online academy gratis te geven. Ik heb dat vorige week bijvoorbeeld weer een keer gedaan. Maar kijk, dat is dan echt aan jou, hè? Dus je mag iets voor die mensen doen op jouw manier, in jouw beschikbare tijd en met jouw beschikbare middelen. En je bent ook niemand iets verplicht om daar wel of niet iets over te delen. Dat is helemaal aan jou. Maar wat ik vooral tegen je wil zeggen is dat in tijden van recessie hoef je niet per se keihard geraakt te worden. Maar wat er gebeurt is, ondernemers die krijgen dan bijvoorbeeld 2 of 3 keer vaker dan gemiddeld te horen, ik heb geen geld, en dan denken ze meteen al, nou laat maar. Er is crisis, dus het lukt nu toch allemaal niet. Het heeft allemaal geen zin meer. Laat maar. Ik laat het allemaal maar los. En ik snap het ook, hè, want het is zo verleidelijk om je dan daardoor te laten tegenhouden. Want als ondernemer, als mens, saboteren we onszelf allemaal. We gaan allemaal vanuit ons ego kijken naar een soort van excuusjes om onszelf maar klein te houden, zodat we niet dat podium op hoeven, zodat we niet verandering hoeven door te voeren. Dus we bedenken continu een volgend excuus om maar niet in beweging te komen. Van ja, nou, ik wil dat aanbod wel doen, maar eerst moet mijn website even online staan. Ja, nee, ik ga dat wel doen, maar dat doe ik pas als mijn logo af is. Of ja, ik ga straks wel dat aanbod doen, maar ik moet dan de hele cursus af zijn en vervolgens dan 85 jaar over die hele cursus, zeg maar, doen. Op het moment dat er dan een crisis is, dan is het zo makkelijk om de schuld bij de crisis neer te leggen, zodat het niet jouw schuld is dat je business niet draait. Of stel dat je kinderen hebt, is het zo makkelijk vaak om te zeggen, ja, ik wil wel. Maar ja, de kinderen die vragen nou eenmaal heel veel tijd en aandacht, en dat doen ze ook. Maar 9 van de 10 keer is dat niet de daadwerkelijke reden dat je business niet loopt. Weet je, daar kun je bij mij niet komen aanzetten. En ik weet het, ik heb nog geen kinderen, ik ga het allemaal meemaken. Maar ik heb bijvoorbeeld een klant en haar kindje die heeft een ik wil zeggen beperking, maar volgens mij mag je dat niet meer zo zeggen. Nou, ik weet even niet wat het woord wel is. Maar die heeft 20 uur zorg per week nodig en die moet elke week een paar uur naar het ziekenhuis. Zij draait gemiddeld 30.000 per maand. En dan denk ik, en ze is alleenstaande moeder, hè? Dan denk ik, maar als zij het zelfs al kan. Weet je, en we hebben allemaal vaak wel een excuus. Dus Ik heb ook een excuus voor mezelf. Hè? Ik ben geen haar beter dan jij. Ik zit hier echt niet als een soort heilige maagd Maria te preachen van... ik doe het allemaal perfect en jij doet het allemaal fout. Helemaal niet. Ik heb ook allemaal dingen die ik als excuus gebruik. De verhuizing en nu ook weer. Ja, ik wilde wel, maar ik was zo misselijk door de zwangerschap. En ja, dat was ik ook. Maar het kwam ook perfect uit om dingen nog een beetje uit te stellen... die ik eigenlijk prima had kunnen oppakken in de momenten dat ik me wel goed voelde. En zo wordt het vaak ook zo makkelijk in zo'n crisis. Terwijl op het moment dat je dan zegt, oké, er is een crisis, maar die crisis gaat mij niet klein krijgen. Ik ga door, ik ga vanuit vertrouwen blijven ondernemen. Ik ga nog meer, op wat voor manier dan ook, investeren in mezelf, in mijn bedrijf. Of dat nou in geld is, in tijd, in kennis, aandacht, weet ik het wat. En ik ga dit redden. En ik ga ontdekken wat het daadwerkelijke probleem is, in plaats van het probleem waarvan ik nu denk dat dat het probleem is. Hey, dus dat even over het stuk, hoe ga ik om met een afname in klanten in tijden van recessie? En hoe onderneem ik in tijden van recessie? Het komt er uiteindelijk vooral op neer, ga de recessie niet de schuld geven. Daar begint het al mee. Hè? Als er dan uitdagingen in je bedrijf komen, dan is dat vaak iets wat nu extra zichtbaar wordt. Dus het is een soort amplifier. Een crisis is vaak een vergrootglas. Dus het wordt extra pijnlijk duidelijk gemaakt waar het hiervoor ook al lekte in je business. Maar nu wordt het gewoon nog meer in your face, zeg maar, gedrukt. En er is bijna altijd wel een oplossing voor. Maar het vraagt van jou dat je verder durft te kijken dan wat je direct, zeg maar, voor je ziet. En het vraagt van jou dat je ook in die tijden van crisis, dat je vanuit vertrouwen durft te blijven handelen. Ik zat vanochtend in een call met een klant van mij en die heeft al maanden op rij, heeft ze gewoon dikke vette winst met haar ads. En ze is zo bang om het omhoog te doen. Ze zegt, ja, maar wat als het nu dan niet lukt komende maand? Want heel veel mensen die hebben het moeilijk. En ik hoor dat best wel veel, dat mensen zeggen, ik wil wel in je traject, maar ik heb het geld niet. En elke keer zeg ik ook weer, ja, dat hoor je veel. Maar wat zien we nou onderaan de streep? Je hebt gewoon de cijfers. Het is winst elke maand. Stap nou in dat vertrouwen. En dat kan zo lastig zijn. Dus soms heeft ondernemen wat dat betreft ook echt niks te maken met je gevoel volgen. Soms is het echt iets doen wat tegen je gevoel ingaat. Dus ook al zegt je hele systeem, geef maar niet meer geld uit aan advertenties, want dat is eng. En wat als het niet terugkomt? Dat je dan toch zegt, en toch doe ik het. Want als ik puur kijk naar de feiten, naar de cijfers, dan levert het me al maanden op rij, levert het me winst op. Het is bijvoorbeeld schaalbaar, zoals in het geval van mijn klant. Dus, ook al vind ik het eng, ik ga het toch doen. Hey, en dan als laatste, want de andere vraag die ik voor je zou beantwoorden is, hoe ga ik ermee om als het juist heel goed gaat met mijn business? En wat ik al zei, hè, dus ik krijg die vraag de laatste tijd best wel veel van klanten en ook ondernemersvriendinnen. Dus laatste vriendin die zei, ja, ik heb mijn hoogste maand omzet ooit gehaald, 60k, maar kan ik dat wel delen? Een andere vriendin die had laatst heel blij op Instagram gedeeld dat ze haar huis had verkocht met heel veel overwaarde. Echt iets van, volgens mij hadden ze wel 400.000 euro overwaarde. En toen had ze heel veel lof gekregen, maar daarna ook echt een bak kritiek van iemand die zei, zo, ga jij even lekker lopen vertellen hoeveel geld jij hebt verdiend, terwijl anderen niet rond kunnen komen in deze tijd. Dus dat had er ook heel onzeker gemaakt van, heb ik daar nou wel goed aan gedaan? Of ben ik daarmee gewoon echt super lomp en niet empathisch geweest? En ik snap die struggle, hè, want ik heb ook regelmatig dat ik dan dingen wil delen en dat ik denk, oh man, kan ik dit wel delen? Weet je, want doe ik andere mensen hier geen pijn mee? Is dit niet een te grote spiegel voor mensen? En ik heb die twijfel ook nog regelmatig. Maar ik kom bijna altijd tot dezelfde conclusie. En die wil ik even met je delen. Dat is een uiteenzetting van twee punten. En ik wil het niet per se met je delen, omdat ik wil dat jij tot exact dezelfde conclusie gaat komen. Maar ik wil het vooral met je delen, omdat ik het je gun dat je naar deze situatie leert kijken, niet vanuit één perspectief, dus vanuit één kant, maar vanuit een ander perspectief. Dus dat je aan de hand daarvan een soort van meerdere invalshoeken hebt om vanuit te kijken. En dat je aan de hand daarvan weer de best passende keuze voor jou kunt maken. Nou, punt 1. Dat is even een besef wat elke keer weer boven komt als ik mezelf dan die vraag stel. Van ja, kan ik dit nou wel of niet delen? Wat zal ik nou doen? Besefmoment 1 is voor mij altijd, wat ik ook doe of wat ik ook niet doe, ik trigger altijd wel iemand op een negatieve manier. Dus als je een succes deelt, vindt iemand het lullig tegenover anderen dat je dat succes deelt. Want ja, anderen hebben dat misschien niet en dat triggert. En als je het niet deelt, is er altijd wel weer iemand die denkt, wat zonde dat je dit niet deelt en daarmee niet aan anderen laat zien wat er mogelijk is. Dus uiteindelijk, onderaan de streep, stel je altijd wel iemand teleur. En op zo'n moment kom ik altijd terug bij de vraag, wie wil ik zijn? Dan gaat het er niet om, wat wil ik delen, maar wie wil ik zijn? Wie wil ik zijn voor mezelf? Wie wil ik zijn voor anderen? En dat kan zijn je volgers. Dat kan zijn, welk rolmodel wil ik zijn voor mijn kind of kinderen? En ik stel dan ook altijd de vraag, waar help ik mezelf en anderen uiteindelijk het meeste mee? Want ik weet toch, ik stel mensen altijd wel teleur. Wat ik ook doe of wat ik ook niet doe. Of ik nou het ene doe of exact het tegenovergestelde. Er is altijd wel iemand die kritiek heeft op wat ik doe of niet doe. Dus om vanuit de vraag te handelen, kan dit wel of niet? Dat is gewoon onmogelijk. En dan kun je gewoon beter maar terugkomen op vragen als, wat voelt goed voor mij? En dan bedoel ik niet de bange, onzekere jij, zeg maar. Maar echt de zelfverzekerde jij. Dus wie wil jij zijn? Als je echt denkt vanuit overvloed, vanuit vertrouwen. En ja, denk dan eens door. Wat voor impact kan het op iemand hebben? Zowel negatief als eventueel ook positief. En ja, wat wil je triggeren, zeg maar? Wat wil je losmaken bij anderen? En ik hoorde ook een keer van iemand die had wel een mooi advies. Dat voelde voor mij iets te zweverig, maar het kan voor jou misschien wel helpen. Zij zei, altijd als ik twijfel over iets, dan stelt ze zichzelf de vraag, wat zou liefde doen? Dus daar kun je ook bij stilstaan. En als tweede inzicht daarbij, klein stukje uitleg nog. Ik krijg aan de ene kant wel eens de vraag van, ja, kan ik dit wel delen, want dat is een vet groot succes en trigger ik anderen daar niet mee? Of ik krijg wel eens de vraag van, ja, nou, ik zit hier even mee en dat wil ik wel delen. Maar ja, het is eigenlijk, als je dat dan vergelijkt met, ja, nu bijvoorbeeld die crisis in Turkije en Syrië, die aardbeving. Ja, het stelt eigenlijk niks voor vergeleken met dat. Ja, kan ik daar dan wel over beginnen? En waar ik dan altijd weer op terugkom, is het besef, er is altijd wel iemand die het zwaarder heeft dan jij en er is ook altijd wel iemand die het beter heeft dan jij. Dus stel, in jouw bedrijf loopt het momenteel niet. Er komen bijvoorbeeld geen nieuwe aanvragen of je klanten zijn niet super tevreden of je hebt bijvoorbeeld niet heel veel zin om naar je werk te gaan. Dan is dat vervelend, maar er is op dit moment ook altijd wel iemand die op straat leeft en geen eten heeft of een dak boven zijn of haar hoofd. En er is ook op dit moment, echt deze seconde dat jij luistert naar deze podcast, is er wel iemand die in elkaar geslagen wordt om iets waarvan jij en ik onszelf niet eens kunnen voorstellen dat dat een probleem is. En ja, dan stel ik mezelf wel eens de vraag, betekent dat dan dat jij nooit meer mag klagen over of balen van de uitdagingen in je leven? Of stel dat jij in de afgelopen 24 uur een nieuwe klant hebt aangetrokken. Dan is er ook altijd wel iemand die in de afgelopen 24 uur 10 nieuwe klanten heeft aangetrokken. Betekent dat dan ook dat jij niet meer blij mag zijn met wat jij hebt, omdat iemand anders het nog beter heeft dan jij? Nee toch? Dat slaat toch nergens op? Kijk, uiteindelijk is alles relatief. Maar op het moment dat je daardoor alles maar gaat onderdrukken, dat kan toch niet? Dus uiteindelijk kom ik altijd tot de conclusie, wat ik net al zei, alles is relatief. En vanuit dat idee mag alles er ook zijn, hoe groot of klein dat ook is, als je het vanuit de bigger picture bekijkt. Want waar stopt dat ook? Ga je dan tegen iemand zeggen wiens vader is overleden? Nou, zeur niet zo, want er is nu in Turkije iemand wiens vader, moeder en broers en zussen zijn overleden. Jij hebt tenminste je moeder en je broers en zussen nog. Natuurlijk niet. Ieders pijn, ieders blijdschap mag er zijn, vind ik dan. En daarom kies ik er zelf altijd voor om bij veel dingen die in de wereld gebeuren stil te staan. De voor mij juiste keuzes te maken om daarmee om te gaan op een bepaalde manier. Door bijvoorbeeld geld te delen of iets dergelijks. Maar om daarnaast ook mijn eigen proces, inclusief de ups en de downs, te doorvoelen en vaak ook te delen als ik voel dat dat goed voelt. Dus weet je, het feit dat ik op Instagram dan deel dat ik bijvoorbeeld een recordomzet heb gehaald voor wat betreft mijn lancering van de BBA, dat betekent totaal niet dat ik niet begaan ben met mensen die het financieel gezien minder goed hebben. Ik ga alleen niet mee in hun lijden, ik toon medeleven. En ik draag dus op andere manieren bij aan dat soort mensen in tijd, geld en energie. Ik geloof namelijk ook niet dat ik anderen help door mezelf klein te houden en op mijn online kanalen maar niks te delen over mijn successen. Dus ik vind oprecht zelf dan dat je mag delen waar jij op dit moment in je leven van baalt. Ook al weet je dat er andere mensen zijn die het nog veel zwaarder hebben dan jij. Of stel dat jij super blij bent, dan mag je dat ook delen. Want kijk, Als je dat dan bijvoorbeeld als reden gebruikt om zelf niet te mogen balen of zelf niet blij te mogen zijn. Wat er dan gebeurt is, dan ga je allemaal emoties lopen opkroppen. En heb je het binnen de kortste keren wel net zo zwaar als al die anderen. Want hoe meer je namelijk emoties gaat lopen onderdrukken, of dat nou blijdschap is of boosheid, verdriet, teleurstelling, wat dan ook, hoe meer die emoties zich gaan vastzetten in je lichaam en hoe meer die op de korte of lange termijn voor problemen gaan zorgen. Dus dan ga je bijvoorbeeld merken dat je opeens allemaal vage klachten krijgt bijvoorbeeld. Wat ik lange tijd heb gedaan is, ik heb dat ook gedaan namelijk. Ik heb heel veel boosheid onderdrukt, heel veel verdriet. Want ik ging alles maar relativeren, want er waren heel veel mensen overleden de afgelopen jaren. Ik had in Afrika gewoond, ik had superveel mensen gezien die op straat leefden, die het veel zwaarder hadden dan ik met mijn kleine probleempjes. Tenminste, zo zei ik dat dan tegen mezelf. Dus wat deed ik? Ik ging alles maar een beetje lopen verklaren en wegdrukken. En weet je, ik mag blij zijn dat ik tenminste nog leef. Ook al had ik iets heel vervelends meegemaakt. En ik bleef het maar onderdrukken. En ik kreeg een hoofdpijn en ik kreeg een migraine. En nou, uiteindelijk was het gewoon een drama. En daarom heb ik nu echt geleerd van, ik mag dingen er laten zijn. Ik mag mijn verdriet er laten zijn. Ook al is het in the bigger scheme of things, zeg maar, totaal niet relevant. Het is zo belangrijk om de emoties te doorvoelen die jij voelt. Ga dat niet lopen onderdrukken, want daar komen zoveel problemen van. Het is echt, daar is ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek wordt aan gedaan, dat een heel groot deel van de fysieke, mentale klachten die er zijn, van allerlei ziektes, dat de oorsprong, dat gewoon ligt in een stuk stress, een stuk onderdrukte emoties. En wanneer ontstaat er ook stress? Als emoties worden onderdrukt. Als verdriet niet gevoeld wordt, niet doorvoeld wordt. Als boosheid niet doorvoeld wordt. Als er geen erkenning aan wordt gegeven. Dus al die dingen die mogen er zijn wat dat betreft. En als je juist ook dat stukje blijdschap deelt, dus de dingen waar jij gewoon heel blij van wordt, ja, daar ga je vast een keer kritiek om krijgen van iemand die dat anders ziet. Maar het geeft mensen vaak ook hoop. Het geeft mensen hoop van, hey, maar ook in tijden van crisis kan het bijvoorbeeld nog steeds financieel goed met je gaan. En die mensen zijn juist vaak ook nodig voor de mensen die echt geraakt worden direct om er weer uit te komen. Hoop is zo vaak het medicijn om ergens weer uit te komen. Maar uiteindelijk, aan het einde van de dag, blijft dus altijd de belangrijkste vraag, vind ik dan, wie wil jij zijn? Dus wanneer kun jij jezelf aan het einde van de dag trots in de spiegel aankijken als je 's avonds je tanden staat te poetsen? Welk gevoel wil je anderen dan hebben gegeven? En waar denk jij dat je dat het beste mee kunt doen? Met welk gedrag? En dat vind ik altijd een hele belangrijke. En wat je dan ook kiest, er is geen goed of fout. Misschien ben jij wel compleet het tegenovergestelde van ik. Maar dan weet je in ieder geval een beetje hoe ik er naar kijk. Dat ik geloof dat we juist alles nog mogen delen. De eigen ups en de downs. Naast dat er mensen zijn die het nog weer veel beter hebben dan jij. Naast dat er mensen zijn die het nog weer veel zwaarder hebben dan jij. En dat je dus in tijden van crisis, als je geraakt lijkt te worden, even met de nadruk op lijkt, dat je dan echt jezelf mag uitnodigen of eigenlijk uitdagen, want ik weet hoe lastig het soms kan zijn, om echt nog even verder te kijken. Wat is het onderliggende probleem? Waar lekt het in mijn leiderschap, in mijn presence, in mijn zelfvertrouwen naar buiten toe, zeg maar, in mijn marketing, in mijn sales? Want wat het meestal doet, en echt niet altijd, je kunt de uitzondering zijn, maar ga niet meteen denken, oh, ik ben vast de uitzondering, want dan maak je het zo makkelijk en daarmee zo moeilijk voor jezelf. Ga echt eens heel eerlijk kijken, wat is nou het daadwerkelijke probleem wat door deze crisis naar boven wordt gebracht en waar mag ik nou mee aan de slag? Hey, en als je dit nou interessant vindt, als je zoiets hebt van, ja, ik wil hier gewoon meer over weten en vooral ook ontdekken, hoe kan ik mezelf nou een soort van, ja, ik wil zeggen, voorbereiden op een crisis? Hoe kan ik zorgen dat ik die cirkel rondmaak? Dus dat het hele plaatje, zeg maar, klopt. Dat je sales klopt, dat je marketing klopt, dat je zelfvertrouwen klopt. Dat mensen echt zoiets hebben van, ja, ik moet gewoon bij jou zijn. En dat mensen dus letterlijk tegen je zeggen, ik heb het geld niet, maar ik ga het regelen. En het dan ook daadwerkelijk gaan regelen, zeg maar. Dan wil ik je uitnodigen om volgende week dinsdag, dat is dinsdag 7 maart, om bij mijn gratis webinar te zijn. Dat is van 10 tot 12. Is nog een laatste keer dat ik hem live geef. En daarin neem ik je mee in alle stappen van die hele cirkel die belangrijk zijn. Die belangrijk zijn inderdaad, om ervoor te zorgen dat het gaat stromen in je business. Dat het gewoon allemaal staat als een huis en dat dingen als een crisis, dat die jou gewoon niet zo snel klein gaan krijgen. Je kunt het vinden in de show notes. Superleuk als je daarbij bent. Het is dus een laatste keer dat dat live is, dat dat gratis is. Dus heel tof als je erbij bent. Meld je ook aan als je er niet live bij kunt zijn, want je krijgt achteraf een opname. Die is nog 48 uur beschikbaar. Dus dan kun je hem altijd nog meer of verder afkijken als je er niet de hele 2 uur bij kunt zijn. Of dat je het gewoon kunt bekijken als je er helemaal niet live bij kunt zijn. Dan weet je dat eventjes. Super tof dat je tot het einde hebt geluisterd. En helemaal super tof als je ook bij het webinar bent. Ik neem aan dat je dan niet te erg bent getriggerd als je er nu nog bent. Of misschien ook wel. En dat je denkt, ja, ik ga toch even uitzitten. Want ergens heeft ze wel een punt. Dan wil ik alleen maar even zeggen dat ik heel veel respect voor je heb. Dat je tot het einde bent gebleven. En ik hoop echt heel erg dat het jou bespaard mag blijven. Aan de ene kant door je eigen leiderschap. Aan de andere kant door ook gewoon het directe stukje van de crisis, dat het jou bespaard mag blijven, dat je er hard door geraakt wordt. En dat je juist gewoon met jezelf, met je business mag floreren in de komende jaren. Want die recessie die is, als we kijken naar het nieuws, is dan maar net begonnen. Dus de komende jaren gaat dat nog wel een rol spelen. Hey, dankjewel voor het luisteren. Wie weet tot in het webinar binnenkort en tot in de volgende podcast.